Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het parlement, dat hebben we gisteren op de rooster gelegd. Nu is het tijd voor de ministers. Wie kon zijn beleid doordrukken? Wie kreeg helemaal niks klaar? En hoe gaan de premier en de minister-president de geschiedenis in? Dit is het rapport van de Vlaamse en de federale regering. Mijn naam is Saar van Olme en welkom bij de Insider. Ik weet niet op wie ik moet stemmen binnenkort. Dat zinnetje kom ik wel vaker tegen bij mijn leeftijdsgenoten, bij mijn collega's, bij mijn vrienden en bij mijn familie. En ik weet het eigenlijk ook niet meer. Bij mij zitten hoofdredacteur van Nieuwsblad Liesbeth van Impe en chef politiek Hannes Hendricks.
Dag Saar.
Hallo. Dag Saar. Hey.
Ja, in onze weekendbijlage nu lees je vandaag de punten voor alle ministers, zowel de Vlaamse als federale regering. Een groot dossier, maar we gaan proberen om ons goed mogelijk overzicht te maken. Hè.
Yes.
Hannes en Liesbeth, hoe zijn jullie eigenlijk te werk gegaan?
Ja, want zijn voor alle duidelijkheid meer dan de scores alleen. Hè. Het is echt een uitgebreid rapport dat we hen voorschotelen vlak voor de paasvakantie. Ja, het is sowieso het moment waarop dat leerlingen ook een rapport mee naar huis krijgen.
Yes.
Hè. Dus wij hebben dat ook gedaan voor de ministers, alle ministers, op het einde van de legislatuur. En we hebben dat eigenlijk opgedeeld in drie grote blokken. Dus de realisaties, wat dat ze hebben binnengehaald, welke dossiers er zijn doorgeduwd binnen de regering. En dan visie en communicatie.
Okay.
Elk met een verschillend gewicht, dus meer gewicht aan de realisaties. En zo zijn we eigenlijk tot een eindscore gekomen voor elke minister apart.
Ja, die communicatie, dat is vrij duidelijk. Maar die visie, hoe pak je dat dan aan? Hoe zit dat dan?
Wel ja, we moeten uiteraard onze neutraliteit als journalist ook bewaken. Of toch onze onpartijdigheid.
Ja.
Dus daar kijken we naar de partijkleur van de minister in kwestie en in welke mate dat die, bijvoorbeeld als dat een liberaal is, die liberale lijn daar in dat beleid heeft kunnen krijgen.
Oké, okay. Nu laten we beginnen met de ministers die het goed hebben gedaan. Wie het bijvoorbeeld goed gedaan heeft, is minister Frank van den Broeke. Misschien kunnen we hem eventjes toelichten. Wat heeft hij allemaal gerealiseerd deze legislatuur?
Ja, Frank van den Broeke is een van de vicepremiers en een van de ministers die heel methodisch heel veel aangepakt heeft. Je moet wel, als je dit rapport leest, nog even heel goed in het hoofd houden over welke periode dat gaat.
Het gaat over
5 jaar.
Ja, dat is best lang.
Er staat in onze papieren versie ook een fotooverzichtje. En je schrikt eigenlijk van hoe lang dat geleden is. Dus dat begint van voor COVID. Dan heb je heel die periode die door corona gedomineerd is. Ja, het is duidelijk dat Frank van den Broeke als minister van Volksgezondheid daar natuurlijk een cruciale rol in gespeeld heeft. Ik denk dat we allemaal nog nachtmerries hebben van al die persconferenties die zeiden wat we niet mochten doen. Maar goed, ze hebben dat daar toen wel in handen genomen.
Houd afstand. Het virus gaat over als mensen dicht bij elkaar bezig zijn. Houd afstand. 1,5 meter. Als dat niet gaat, dan draag je een mondmasker.
Het is wel globaal een van onze conclusies dat die federale regering dat crisismanagement eigenlijk wel goed gedaan heeft. Dat zie je dus in de score voor Frank van den Broeke, dat zie je in de score van Alexander De Croo wel terugkomen. En dan heb je de periode erachter, ook gedomineerd door energiecrisis en de oorlog, maar waar de ministers op hun eigen vakdomein echt wel konden beginnen met hervormingen en plannen en problemen oplossen. En dan zie je dat daar toch een aantal dingen vastgepakt zijn. De grote hervormingen, die zijn er niet doorgekomen. Vraag dan Frank van den Broeke en hij zal zeggen, nog niet. Want hij vraagt eigenlijk nog 5 jaar, omdat hij zegt, ik heb al heel veel in de stijgers gezet, wat voor een stuk klopt, maar ik heb nog meer tijd nodig om het allemaal te doen.
En ook landen. Strategies.
Maar we kunnen er wel niet rond dat we geven hem een 7,5 op 10. Anoniem zou Frank van den Broeke zichzelf vaak hogere scores toegekend hebben natuurlijk.
Ja, Hannes, heb jij daar zo voorbeelden van wat Frank van den Broeke dan zo wel gerealiseerd heeft?
Wel ja, bijvoorbeeld Van den Broeke heeft bij ons een hogere score op visie dan op realisaties. Net omdat hij een globale visie bijvoorbeeld voor de ziekenhuishervorming op papier heeft gezet. Dus die visie heeft hij. Maar dan in de uitvoering ervan heeft hij eigenlijk een aantal maatregelen die binnen die grotere hervorming kaderen wel doorgeduwd. Bijvoorbeeld de ereloons supplementen van artsen bijvoorbeeld.
Dat was waarvoor dat hij Vincent van Quickenborne zo eens tegen de muur geplakt heeft.
Inderdaad, ja. Dus dat heeft hij er wel doorgekregen, maar dat zijn, hij heeft eigenlijk een beetje aan cherrypicking gedaan uit zijn eigen brede, grote hervorming, omdat die er niet is doorgekomen.
Ja, er zijn ook wel een aantal dingen waar hij voor aangepakt is geweest. geweest vanuit de sector, toch?
Dat klopt. Hè. Mm. Vanuit de artsen zelf komt er dan weer heel veel kritiek.
Ja, omdat niet onbesproken.
Sommige van die maatregelen niet hij heeft doorgeduwd. Eigenlijk socialistische maatregelen zijn. Mm. We moeten dat niet onder stoelen of banken steken. De ereloonsupplementen aanpakken. Veel artsen strijkt dat tegen de haren.
Ja.
Maar hij heeft het wel gedaan, binnen zijn eigen visie, die maatregelen doorgeduwd. Dus daarom krijgt hij wel een goede score, vooral op visie en dan ook realisaties erbij.
Ja, een 7,5 op 10. Iemand die nog een 7,5 op 10 heeft gekregen, is Vincent van Petegem.
Je ziet natuurlijk het succes van de staatsbon, bijna 22 miljard. Maar je ziet ook dat banken toch wel hun rentes opgetrokken hebben, voornamelijk wat kleinere banken.
De man achter de staatsbon, of staatsbonnen liever, ja, waarom krijgt hij zo'n goede score?
Well, Vincent van Petegem is eigenlijk begonnen als iemand aan de legislatuur, als iemand die eigenlijk niemand kende. Hij heeft dan heel die COVID-periode, ja, daar zijn wel dingen gebeurd.
Jij noemt hem altijd een moeilijke quizvraag.
Een zeer moeilijke quizvraag.
Oké.
Ik denk dat we ongeveer halfweg de legislatuur dan het statuut hebben gegeven van, ja, niet meer zo moeilijk. Er gaat al een deel van de quizploegen gaan het weten.
Okay.
Maar goed, hij moest... Bij Vincent van Petegem zitten we met een beetje een ambigu iets, want hij heeft eigenlijk een fiscale hervorming die dit land heel hard nodig heeft, eigenlijk helemaal uitgewerkt.
Mm-hmm.
En fiscalisten die niet aan partijen gebonden zijn, zien daar heel veel eten en drinken in. Zeggen van, het is eigenlijk wel het soort hervorming dat we zouden moeten hebben. Het regeerakkoord had ook gezegd dat hij die hervorming moest uittekenen, blauwdruk, maar dat hij die niet moest doorvoeren. Dus volgens het regeerakkoord heeft hij daarmee zijn volledige huiswerk gedaan.
Ja.
Nu, natuurlijk, gaandeweg voel je wel de ambitie groeien om daar toch een serieuze stap te zetten. En het gekke is dat we bij Vincent van Petegem dus voor een stuk ook wel punten geven voor het goed verkopen van een hervorming
die er
nooit doorgekomen
is.
Dat is trouwens iets waar al zijn collega's heel hard over knarsen tanden. Daar moeten we eerlijk in zijn.
Nee.
En waar Vincent van Petegem in het begin van de legislatuur door de collega's vrij vriendelijk bewegend werd, voel je na het einde dat ze de kleine scherpe dolkjes alles bovengehaald worden, omdat ze vinden dat die eigenlijk te populair geworden is.
Ja.
Tegelijk, als je het vraagt aan fiscalisten, die zeggen allemaal, die blauwdruk die hij heeft geschreven, die gaat eigenlijk niet meer van tafel. Als we naar een volgende federale regering gaan, ja, waar dat die van zal vertrekken op fiscaliteit, hè, op financiën, dat zal sowieso vertrekken vanuit het basisdocument dat Van Petegem heeft geschreven.
Hij heeft dus wel zijn stempel gedrukt.
En vandaar dat we hem daar ook wel punten voor gegeven hebben.
En ook in realisaties eigenlijk, vergroening, bedrijfswagens, effectentax en dan uiteraard de staatsbonnen die 22 miljard mobiliseerde van de banken uit. Qua signaal naar die banken toe kan dat wel tellen. En hij capteerde daarmee ook een beetje maatschappelijk ongenoegen dat er wel was gegroeid tegenover de banken die rente niet wilden optrekken. Dus,
populair in die zin bij de kiezer ook.
Voilà, inderdaad. Ja, dus dat is wel een goede legislatuur geweest voor hem gewoon. Ja.
Nu, we hebben het nu over federale ministers gehad. Wat met de Vlaamse minister? Daar is toch een topper, Zohal Demir.
Wat dat u hier komt zeggen, wat dat u mij komt verwijten, dat blijft mij een raadsel.
Ja,
een opvallende toch wel.
Maar wel een topper. We hebben doorheen de legislatuur een paar keer rapporten gemaakt. Mm-hmm. Het is wel een topper die in de laatste rechte lijn wel wat punten heeft moeten inleveren.
Ah ja, oké.
Niemand kan er rond dat Zohal Demir deze legislatuur gedomineerd heeft. Zij zat op dossiers waarop voorhand iedereen van dacht, ja, wat gaat daarop gebeuren? Mm-hmm. Maar die eigenlijk cruciale dossiers bleken. Stikstof is een heel duidelijke, maar ook alles wat rond PFOS en 3M zat. Maar dingen die misschien wat minder aandacht hebben gekregen rond het waterbeleid en zo heeft ze toch ook wel stenen in de rivier verlegd. Soms denk ik niet naar het einde van de zin. Maar daarnaast heel communicatief. Heeft ook de definitie van waar haar partij voor staat opgerokken.
Mm-hmm.
Dat wat groene natuurbeheer, natuurbehoudend aspect is iets wat heel traditioneel altijd in de Vlaamse beweging gezeten heeft. Maar we met Bart de Wever van de haven en het meer stedelijk en zo, ja, dat een beetje vergeten waren dat dat daarin zat. Ze heeft dat eigenlijk voor een stuk opgerokken en
tot
zelfs de groenen een beetje zenuwachtig werden.
Mm.
Van, die komt hier wel heel hard op ons terrein. Alleen, we moeten wel zien, in de laatste rechte lijn is één haar partij wat van gedacht veranderd. Heeft ze moeten inbinden en met haar communicatiestijl die heel goed aanslaat bij mensen, heeft ze binnen de regering het werk en het doordrukken van compromissen, het maken van het compromis, toch niet altijd makkelijk gemaakt. Ja. Dus dat is iets waar ze dan zelf ook verantwoordelijk voor is.
Super opvallende legislatuur eigenlijk geweest voor haar. Toen ze haar bevoegdheden kreeg, dan was ze tranen met tuiten aan het wenen.
Is dat zo?
Kom uit op Bart de Wever.
Kwaad op Bart de Wever. Van omgeving, dat interesseert mij geen fluit, om het zo te zeggen. Maar ze heeft dat dan toch heel snel vastgepakt en is eigenlijk als een stormram door die legislatuur gegaan. Heeft collega-ministers in problemen gebracht door een onderzoekscommissie te eisen tegen
maar daar wel
PFOS,
met een parlevree dat wel aansluit bij wat mensen wilden.
Inderdaad. Dus ze heeft die ambitie eigenlijk eigenhandig opgeschroefd op allerlei dossiers. Maar tegen het einde van de legislatuur, vaak door haar communicatiestijl, moesten die ambities wel wat terugschroeven ook.
Ja, dus eindconclusie. Hoeveel punten heeft ze gekregen?
Ze heeft 6,5 op 10 gekregen.
Nu, iemand die toch is opgevallen qua politica die het niet goed heeft gedaan, is Lydia Peters. Die krijgt, als ik het zo mag zeggen, een erbarmelijke 2 op 10, alstublieft. Waar ligt dat aan?
Aan alles.
Aan alles.
Aan 2 op 10, dat krijg je omdat er eigenlijk bijna niks goed gegaan is.
Heb je daar een paar voorbeelden van? Wel, laten we dat concreet
eigenlijk
maken.
Eigenlijk geven we 2 op 10 omdat je geen 0 op 10 kan geven. Want 0 op 10 wil zeggen dat je eigenlijk geen minister meer bent. Dus hebben we 2 op 10 gedaan.
Ja. Dat is punten voor aanwezigheid ongeveer. Dus ja. Nee, allee, dat klinkt nu heel hard, maar mensen zijn minister. Er zijn niet zo heel veel ministerposten in het land, dus je mag wel streng kijken naar ministers. Ja. Je hebt de communicatieve blunders. Dan denk je aan een minister van mobiliteit die in deze tijden met een vliegtuig van Antwerpen naar Brussel vliegt.
Dat is inderdaad iets wat heel hard is opgevallen.
Maar even hard herinner je het soort dossiers waarvan je eigenlijk als minister die je moet vastpakken en het dossier van het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs bijvoorbeeld.
Ja, iets waar heel veel artikels
dat heeft
over
aangesleept en dan kwam ze op tv uitleggen dat ze het eigenlijk wel allemaal wel snapten, maar ja, en dan had je kinderen die 3 uur heen en 3 uur terug op de bus zaten. Ja, ze heeft dat uiteindelijk wel min of meer opgelost gekregen, maar dat heeft geduurd, aan aangesleept en dan zit je daar met een minister die vrij toondoof is. En dan fundamenteeler, ze is onder andere mobiliteit, dat gaat onder andere over de lijn.
Ja, de lijn, een opvallend dossier.
Het enige wat je kunt afvragen is of dat niet eigenlijk het uitvoeren is van de politieke agenda van Open VLD, ook wel N-VA, om de lijn uit te hollen in de hoop dat spel ooit kan verkocht en geprivatiseerd te worden. Maar ja, intussen zitten daar wel mensen op bussen te wachten op bussen die niet komen.
Het is ook een beetje gewoon de combinatie van verschillende factoren. Hè. Je hebt enerzijds wordt er bespaard op het openbaar vervoer en wilt Lydia Peters zich niet laten fotograferen op een bus, want waarom zou zij in godsnaam een bus pakken? Ze pakt liever het vliegtuig van Brussel naar Antwerpen.
Je ziet, we menen de 2 op 10.
Ja, ik merk het. Weinig positief te vertellen over haar.
De bus kan je met moeite nog pakken in Vlaanderen. En als je dan een auto wil pakken, sta je urenlang in de file. Dus mobiliteitsbeleid.
Ja, ook dat. Die urenlange files. De record aantal files vorig jaar. Ook dat
inderdaad. Ook dat staat in haar rapport. Hè. En als je dan kijkt naar wat ze wel verwezenlijk heeft. Misschien moeten we de overstromingen en de niet gerepareerde sluizen er ook nog bij vermelden.
Ja, die was ik nog vergeten.
Maar nu gaan we naar iets positiefs. Het positiefste in de legislatuur van Lydia Peters is de premie voor elektrische wagens die niemand nodig heeft die zich een elektrische wagen kan permitteren.
Hoezee.
Voilà.
Laten we het hierbij houden. Een 2 op 10 dus. Laten we dan misschien even overgaan naar de regeringsleiders. Hoe hebben zij het gedaan? Daar ga ik wel beginnen met een flopper.
Ja, want we hebben een regeringsleider gebuist.
Dat ga jij niet bepalen, hè? Dat ga jij niet bepalen.
Jan Bon.
Ook weer erbarmelijke 4 op 10.
Ja, erbarmelijk. Het is niet zo erbarmelijk als Lydia Peters.
Het is debereerbaar, laten we zeggen. Alhoewel dat we zelf de conclusie hebben getrokken dat het eigenlijk niet voor herhaling vatbaar is.
Nee. Ja, dat stond ook in jouw titel, Hannes. Het is niet voor herhaling vatbaar. Waarom?
Wel, eigenlijk is Jan Bon, hij heeft wel geprobeerd door deze legislatuur, maar alles en iedereen heeft zijn geloofwaardigheid ondermijnd. En in de eerste plaats misschien hij zelf ook. Dus ja, de evaluatie van de regeringsleider, dat gaat altijd over verschillende dingen. Mm-hmm. Je moet goed kunnen communiceren, wat in het geval van Jan Bon vaak heel moeilijk was.
Meestal komt er een addendum om te zeggen wat hem niet helemaal zo bedoeld heeft.
Inderdaad. Mm-hmm. Zijn eigen voorzitter Bart de Wever heeft dat omschreven als Jan zaagt dikke planken, maar de fijne afwerking is niet zijn ding.
Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Hè?
Ja, inderdaad. Dus hij werkt zichzelf in de problemen met van die kleine zinnetjes die dan worden opgepikt, uitvergroot, wat logisch is als regeringsleider. Maar Misschien nog fundamenteler is dat Bart De Wever dat ook gewoon midden in de legislatuur zo benoemd heeft. En wat op zich al heel
en een halve legislatuur heeft zitten speculeren over wie de volgende minister-president zou kunnen zijn. En de enige naam die daar ongeveer niet bijgevallen is, is Jan Bon.
Voilà. Dus Jan Bon had ook gewoon eigenlijk niet veel draagvlak binnen zijn eigen partij om ten volle zijn rol te kunnen spelen als minister-president. Dus in die zin heb ik ook gewoon een beetje eigenlijk medelijden met hem. Want hij heeft het wel geprobeerd, maar het is hem gewoon puur gewoon onmogelijk gemaakt om zijn rol te spelen.
Ligt dat alleen daaraan dat je dat draagvlak niet hebt binnen je partij, of ligt dat ook aan andere dingen?
Dat is wel fundamenteel, maar je zou zelfs kunnen zeggen dat binnen zijn regering en zeker binnen zijn kernkabinet het draagvlak voor Jan Bon eigenlijk bijna groter is dan binnen zijn eigen partij.
Okay.
De andere vicepremiers wil regelmatig zeggen van waar andere N-VA'ers vaak heel offensief de partijlijn verkopen. We hebben het daar net over zowel de Mier gehad. Maar Matthias Diependalen is dat discreter, maar doet dat even hard. Is Jan Bon wel iemand die besefte dat je als regeringsleider verantwoordelijk bent voor het compromis? Dat je dus soms de partijlijn ook wel eens kan loslaten? Of dat je kan op zoek gaan naar waar in het midden dan de oplossing ligt? En dat hij eigenlijk als buiten alles in de fik stond, hij eigenlijk relatief rustig bleef.
Okay.
Maar natuurlijk, ja, het feit dat hij zo weinig steun kreeg in die rol van zijn partij, maakt dat je dan toch niet de grote dealmaker kan zijn. En er zijn hele passages geweest waar je ook wel hoorde van de collega's van Jan Bon zit eigenlijk een beetje te wachten tot het compromis er zo'n beetje uitrolde.
Heb je daar een voorbeeld van zo'n situatie?
Dat is de meest pijnlijke passage eigenlijk deze legislatuur. Vind ik dat Jan Bon zonder septemberverklaring naar het parlement moest. Dat was omdat CD&V heel hoge eisen had gesteld op het kindergeld, om dat te koppelen aan de index. Maar dat heeft Jan Bon eigenlijk gewoon laten gebeuren. Hè. Dat er binnen zijn regering, maar binnen zijn partij ook, zoals De Mier, dat die zich zo fors aan het profileren waren, eigenlijk tegen het regeringswerk in, dat een compromis bijna onmogelijk werd. En dan heb je wel een sterke minister-president nodig om die zaken te ontmijnen en zo'n compromis wel mogelijk te maken.
Ja.
En dat heeft Jan Bon eigenlijk niet gedaan. En dan merk je wel, gewoon doorheen de legislatuur, dat hij het gaandeweg eigenlijk een beetje gaan opgeven is.
Ja, een 4-10 dus. Nu, wie het beter gedaan heeft volgens jullie, is de federale regeringsleider, Alexander De Croo.
Hebben we wel stevig over gediscussieerd. We hebben een 6-10 gegeven.
Waarom lag je discussie?
Onze cijfers moet je een beetje bezetten. Dus op 10, maar in ons hoofd zijn zo'n beetje het soort cijfers dat je anoniem geeft. Hè. Ik bedoel, op 20 en dan is zo een 8-10. Dat is de score van Jan Bon, dat is zo delibereerbaar, maar
28
toch moeilijk.
28,
ja. Een 12-20, dat is treffelijk. Als je naar de 14 gaat, dan zit je echt op niveau onderscheiding. Dit is geen rapport waarbij dat iemand 10-10 geeft.
Nee.
Maar goed, bij Alexander De Croo, daar speelt om te beginnen mee de volledige legislatuur, waarbij de eerste helft, een keer dat ze klaar waren met onderhandelen, het eerste stuk echt wel opgegaan is aan crisismanagement. En dan voel je, Alexander Croo is wel gemaakt een beetje voor die,
heeft hij dat goed gedaan?
Voor die rol. Je moet daar zo de juiste stem, de juiste manier van spreken vinden. Kijk naar Sophie Wilmes en hoe die in de problemen kwam met haar powerpoints. En dan kwam Alexander De Croo en dan had je het gevoel van Oké, er staat daar wel een kapitein aan het stuur. Hier wordt rustig gecommuniceerd. Hier wordt gedaan wat moet. En dus daar geven we hem wel voor een stuk credit voor.
We zien een verhoging die is sneller dan we tot nu toe hadden verwacht. De reden is natuurlijk dat het virus intussen besmettelijker is geworden.
We zijn een heel stuk kritischer. Was het alleen het tweede deel van de legislatuur geweest, denk ik dat zijn score dichter bij die van Jan Bon had gelegen.
Oké. We hebben het nu vooral over die communicatie gehad, maar wat met visie en realisaties?
Ja, en hoe kun je er een ploeg van maken? Kun je het compromis vinden? Kun je oprekken waar die partijen allemaal toe bereid zijn om samen te scoren? Ja. En dan waren er wel wat verwachtingen over hervormingen die dit land echt nodig heeft. En daar moet je zeggen, in het begin lukte het niet. En op het einde had ik zelfs niet het gevoel dat nog de bedoeling was als het lukte.
Ja, De Croo is eigenlijk echt wel een goede crisismanager geweest, maar de grotere visie die was eigenlijk nooit heel duidelijk.
Nee.
Dus als die typische dossiers, vooral economische dossiers, dan op tafel kwamen, waar liberalen en socialisten, en dan vooral de Franstaligen eigenlijk, lijnrecht tegenover elkaar stonden, dan wist je nooit echt goed, waar wil Alexander De Croo daar nu mee naartoe? Wat is het einddoel? En dan heeft hij ze wel aan tafel gebracht, maar daar kwamen er eigenlijk heel flauwe compromissen uit, waarbij dat iedereen een heel klein beetje kreeg. En dat je gewoon niet zag van, is dit nu Een stap die bijvoorbeeld onze pensioenen betaalbaar gaat houden. Ja. Is nu, dit nu echt een stap die de begroting op lange termijn dan onder controle gaat brengen? Ja, dat zagen we eigenlijk niet. En ja, hij heeft ook wel toegelaten om die Franstalige partijen, en dan vooral de partijvoorzitters, waar hij nu ook naar verwijst, Paul Magnet en Georges-Louis Boucher, die eigenlijk continu elkaar in houtgreep hielden, dat die dat konden blijven doen. En dan las ik het boek van Alexander de Croo, dat het beste nog moet komen. En dan dacht ik wel, ja, oké, ik weet niet goed op welke manier. Dus hij probeerde eigenlijk boven de melee uit te stijgen, maar hij heeft er zich gewoon grotendeels buiten geplaatst. Ja. Buiten het politieke spel tussen die Franstalige partijen.
Is dat, die communicatie en dat crisismanagement, dat zijn dan van die dingen die goed zijn, om goede kwaliteiten zijn om een regeringsleider te zijn. Zijn er zo nog dingen die belangrijk zijn om... Ja, jezelf te kunnen profileren als goede regeringsleider?
Heel veel van wat een goede premier maakt, is iets wat we nooit live zien, maar is wat dus gebeurt in onderhandelingen met
de
toppers van een regering. Dat zijn die fameuze nachten dat het licht blijft branden en waar ze buiten komen met akkoorden waar je een lijn ziet.
Ja.
En dan moet je gaan zeggen van ja, ik denk dat Paul Magnet heel duidelijk de lijn van deze regering ziet. En het is niet geheel onterecht om te zeggen dat Open VLD het premierschap heeft gekregen en de PS de rest. Dat is iets wat je al moet zien te navigeren als premier. Ja, je moet kunnen onderhandelen met die PS en je moet er ook jouw dingen zien uit te halen. Of toch, ja, zorgen dat daar een zeker evenwicht bewaard wordt. Ik denk dat dat voor een stuk ook de frustratie van Boucher was, die dan weer een stoorzender van zichzelf is. Maar dus het grootste werk gebeurt achter de schermen. Dat is goed inschatten wat iedereen wil, absoluut niet wil. En waar het kleinste gaatje zit,
ja,
waar dat je zegt van daar kunnen we landen. En dan voel je bij de grote dossiers dat heel moeilijk is.
Ja, wel, ja, dat is ook wat ik in het rapport geschreven heb. Van als de lijn wel duidelijk was, het eindpunt wel duidelijk was, dan slaagde de Croo er wel in om een compromis te maken dat binnen die lijn zat. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, extra defensieuitgaven,
ja,
dat was eigenlijk is er internationale consensus over dat moet gebeuren.
Ja.
En dan slaagde hij daar wel in om iedereen rond de tafel te krijgen en daar bijvoorbeeld een pad naar uit te tekenen.
Maar vanaf het moeilijk werd...
Ja, en inderdaad, als hij zelf zijn eigen visie, die vaak gewoon afwezig was, daarop moest zetten van, ja, waar willen we nu naartoe met die pensioenen? Waar willen we nu naartoe met de arbeidsmarkt bijvoorbeeld? Ja, dat heb ik niet gehoord van Alexander de Croo deze legislatuur. En dan merkte je wel dat er ook de compromissen die daarover dan kwamen op die dossiers, dat die heel flats en fluw waren.
Ja, en het is ook een liberale premier die de geschiedenis ingaat met een serieuze stijging van het begrotingstekort en de schuld. Ja, dat moet je maar uitgelegd krijgen. Hè. Ik denk dat net de Open VLD'ers misschien het minst tevreden zijn van hun premier. Dat die het minst zien van wat dat daar eigenlijk nu zo liberaal aan heel dat beleid was.
Nu, als ik zo'n rapport zou krijgen van een 4 op 10, een 2 op 10, een 6 op 10, ik zou daar niet blij mee zijn. Zijn jullie niet een beetje te streng geweest?
Maar nog eens, 6 op 10, dat is een 12 op 20 anoniem. Dan ben je eigenlijk, denk dat dat vroeger in onze tijd een vrijstelling was.
Mm-hmm.
Zelfs als je nog buizen had, moest je dat examen niet meer opnieuw.
Ja.
Dus denk daar dat we moeten zeggen, een 7 op 10, dan vinden we echt wel iemand die een serieus verschil gemaakt heeft. Dus misschien is dat wel de duiding die we wel voor een stuk moeten bijgeven. Maar je kan er niet naast kijken dat we uit een zeer lastige 5 jaar komen.
Mm-hmm.
Eerst met een zeer lange regeringsvorming, waar dus heel veel tijd verloren gegaan is. Dan heb je dat crisisbeheer. Daar zeggen we van...
Meerdere crisissen.
Daar zijn dingen goed gebeurd.
Mm-hmm.
En dan heb je dat laatste stuk, en dat is dan eigenlijk het stuk wat dat de klassieke politiek is, zijn de regeringen die naar de uitdagingen van de tijd kijken en een plan op lange termijn, of allee, toch op zijn minst een plan dat de tweetstorm overleeft, proberen te formuleren en door te voeren.
Ja.
En daar moet je zeggen dat we... Ja, er is een reden waarom we op dit moment een beetje over een malaise in de politiek spreken natuurlijk. Dat geen van die twee regeringen op dat vlak echt overtuigd. Je hebt de gemiddelde scores berekend.
Ja, onze rekentalent Hannes, we hebben jou daar net zien cijferen. Vertel, wat zijn zo de gemiddelde scores? Want die zijn ook niet al te best, hè?
Ja, nee, 5,2 voor de Vlaamse regering en 5,3 voor de federale regering.
Als
het ligt heel dicht bij elkaar, maar het is met de hakken over de
scores. Ja, als ik daar met die punten bij mijn mama thuis zou komen, die zou daar niet blij mee zijn.
Ja,
maar ja, je zou minister geweest zijn, hè, Saar? Dus
ja,
misschien zou dat wel wat compenseren.
Ja, dat is ook wel anders, ja.
Ja, en
maar toch.
Het is nog steeds erdoor, hè, dus we gaan nog steeds vooruit in het land, hè. Laat ons ook niet te pessimistisch.
Maar het is hakken over de sloot.
Het is hakken over de sloot, tegelijk. Ja, ik ga ook niet beweren dat politiek een gemakkelijke stil is, natuurlijk. Nee. Dus, en vandaar ook wel de opsplitsing in realisaties, visie en communicatie. Dus ja, dat kan nooit perfect zijn. Hè?
Nee.
Dus er is geen enkele minister die volledig zijn beleid kan doordrukken. We leven in een land waar coalities worden gevormd, die ook rekening moet houden met andere partijen. Dus dat zijn allemaal zaken die we uiteraard heel goed begrijpen. Hè? Maar we moeten natuurlijk ook wel aan onze lezers duidelijk maken van kijk, ja, er zijn wel dingen gebeurd, maar niet elke minister heeft alles erdoor gekregen. Sommige ministers hebben misschien iets minder gecommuniceerd of waren compleet onzichtbaar. Dus dat is wel de leidraad die wij proberen bieden aan de lezer. En ja, laat ons eerlijk zijn, er komt ook nog een heel luik bij richting verkiezingen over ja, wat willen die politici nu in de volgende legislatuur gaan doen.
Ja.
Dus je moet dit zien als een hulpmiddel om je stem te vormen. Daarover meer duidelijkheid
ook
te krijgen,
wel,
maar niet het ultieme oordeel.
Ook wel een belangrijk ding wat ik jou wel heb horen zeggen, Lisbeth, in het punt van Impen, dat het eigenlijk geen gemakkelijke stijl is. Hè, dat je je niet goed kan profileren als een goede minister.
Het is heel moeilijk. Je voelt waar de uitdagingen zitten. Dus vandaar dat ik zeg, als je daar 6 op 10 haalt, dan is dat eigenlijk geen slechte score. Mm. Maar je voelt ook wel dat we allemaal aan het kijken zijn, als je nu kijkt naar de volgende legislatuur, ja, dat eindeloos tijd verdoen met regeringen vormen, dat is iets wat weegt op de slagkracht van de politiek.
Mm-hmm.
Je kan het niet anders zeggen. Als je dat eerste jaar, anderhalf jaar verspeelt bij onderhandelingen, ja, dan wordt het al heel moeilijk om grotere hervormingen te doen. En dan voel je ook van, ja, op een moment stelde je daarnet de vraag van, ja, in het veld zijn mensen daar dan kwaad over en waarop. Ja, dat is vaak het beste bewijs dat je iets hebt proberen te doen.
Hmm.
De grote hervorming waar iedereen van in het begin bij staat te applaudisseren, die bestaat niet. Er is een reden waarom je grote hervormingen in het begin van de legislatuur moet doen. Dan is iedereen kwaad, maar tegen dat de verkiezingen zijn, heeft dat in het beste geval zijn nut bewezen, is er nieuw evenwicht gevonden en kan je weer verder.
Hmm.
Dus we gaan dingen moeten doen waar mensen op het eerste gezicht niet wild enthousiast van worden.
Ja.
Of waar belangengroepen gaan bij stijgen en dan zeggen, nu gaat het land naar de afgrond. Maar we hebben meer politici nodig die dat wel willen vastpakken. En de tijd van een legislatuur willen nemen om dat te doen landen. En ik denk dat dat een oproep is naar een volgende legislatuur. Als die punten omhoog willen gaan, dan zal het toch moeten zijn omdat dat beter gelukt is dan voor de beide regeringen in de voorbije legislatuur.
Een belangrijke les voor de volgende legislatuur. Het is even afwachten na de verkiezingen hoe de volgende ministers het zullen doen. Je kan het hele rapport ook nog eens nalezen in onze weekend bijlagen nu.
Inderdaad, en ook in de app. En niet enkel de ministers waarover we het vandaag hebben gehad, maar ook alle parlementsleden van de Kamer, Vlaams Parlement en Europees Parlement.
Ja, dat zijn daar collega's Arnoud en Farid die daar fantastisch werk hebben geleverd en echt al die parlementsleden een persoonlijk rapport gegeven hebben. Dus alles te vinden in onze app.
Ja, en in de vorige Insider trouwens. Dankjewel, Hannes en Lisbeth, om hier te zijn vandaag.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.